1 Korinthe 15, vers 13 en wat daar zo verder volgt. 1 Korinthe 15, vers 13, waar staat: en indien er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want we hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namen de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. En dat is dan de andere kant van het verhaal. Dit keer het evangelie verteld langs de negatieve zijde. Als het niet waar is, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen. Daar komt het op neer. Al was het maar omdat wij natuurlijk dan ons vertrouwen gesteld hebben op één leugen. Hoe dat ook zij, de apostel begint het hoofdstuk met te zeggen: ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb. En zoals eerder gezegd, het hele hoofdstuk spreekt feitelijk over niet anders dan opstanding. En over natuurlijk verschillende aspecten daarvan. Maar niet alleen opstanding staat centraal. En zo is het in het evangelie natuurlijk. Want het evangelie is niet eens zozeer de boodschap dat op een of andere wijze onze zonden vergeven zijn. Daar kom ik dan wel weer op terug natuurlijk. Maar het evangelie is de prediking dat er eeuwig leven beschikbaar is. En dat een mens, een zondaar, een sterfelijk wezen, sterfelijke mens, dat eeuwige leven kan ontvangen. En om het dan meteen snel te zeggen, iemand is behouden als hij eeuwig leven heeft en niet als zijn zonden niet worden toegerekend. Heb je dat? En als hij eeuwig leven heeft, worden zijn zonden niet toegerekend, dat is waar. Maar dat laatste op zich is niet voldoende. Integendeel, dat is ook de duidelijke strekking overigens van de uitdrukking van vers 18. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Want hoewel ze dan in Christus waren, zijn ze niettemin ontslapen. En als er geen opstanding uit de dood is, zijn ze dus weg, zoek, verloren, gewoon eruit gevallen of zoiets. Want dat is eigenlijk het idee. Behoudenis is gelegen niet in de vergeving van zonden, maar behoudenis is gelegen in wedergeboorte. Want wedergeboorte is de term ter aanduiding van het ontvangen van eeuwig leven. Zoals geboorte uiteraard de term is voor het ontvangen van leven. Moeilijker is het dus feitelijk niet. Maar wat de apostel hier zegt is natuurlijk dat het daarom gaat, hè? Opstanding. En indien er geen opstanding der doden is, in het algemeen niet, dan is ook Christus niet opgewekt. Het aardige is dat de apostel dus in feite ook Christus tot norm stelt. Want hij stelt vast dat Christus uit de doden is opgewekt. Heeft hij ook uitgebreid en tamelijk juridisch aangetoond in de voorgaande verzen. En de consequentie daarvan is dat als Christus uit de dood is opgewekt, dan bestaat er dus zoiets als opstanding uit de dood. En zelfs uit de doden, want zo kun je het ook nog zeggen. Maar dan bestaat er dus zoiets als opstanding der doden. En dat is de hoopgevende gedachte uiteraard van het evangelie. En inderdaad, niet de mens wordt tot norm gesteld, maar inderdaad Christus wordt tot norm gesteld. En hij is opgewekt uit de dood. Eigenlijk moet ik volledigheidshalve zeggen, daarbij gaat het om de mens, Jezus. Die werd opgewekt uit de dood. En daarom is er hoop voor ieder mens. Want als één mens opgewekt kan worden uit de dood, dan moet het met meerdere kunnen, was de gedachte. Een argument trouwens dat niet opgaat als wij afdoen aan de mensheid van de Heer Jezus. Laat ik dat dan maar even bijstellen. Maar ja goed, daar komen we in een heel ander onderwerp terecht. Maar niettemin is het zo. En anders heeft deze hele argumentatie niet eens enige kracht. Maar goed, indien er geen opstanding der doden is, zo is ook Christus niet opgewekt. Dat is vers 13 en dan vers 14. En indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. en is ook uw geloof ijdel, want het geloof is geloof in deze prediking. En als de prediking zonder inhoud is, want dat is wat ijdel betekent, dan is ook dit geloof zonder inhoud. Zodat je vraagt, ja, vraagt wat de inhoud is van het geloof van diegenen die niet geloven dat Jezus werd opgewekt uit de dood. En er zijn er talloze die zich christenen noemen, maar die niet geloven in zijn opstanding. Wat is dan de inhoud van hun geloof? Niks. Dat is nog niet eens een doodgeloof. Dat is helemaal geen geloof. Ja. Nou goed. Dus een valse verkondiging. Waarmee u maar weer ziet dat een boodschap, sorry, maar dat een boodschap die slechts predikt dat de Heer Jezus gestorven is, wellicht voor onze zoon, dat is zo, maar goed, maar een prediking die dat alleen leert, namelijk dat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, is in de praktijk zelfs een ijdele prediking. Niet omdat het een leugen zou zijn, maar omdat het maar een deel van de waarheid is. Dat wil zeggen, het komt niet tot de kern van de zaak. De kern van de zaak is niet dat hij voor ons leed en stierf. De kern van de zaak is dat hij opstond uit de dood. En ik meen dat we daar vorige keer ongeveer mee geëindigd zijn met dezezelfde gedachte. En daar komen we met genoegen op terug, omdat hij zo elementair is. En aan de andere kant, omdat hij zo weinig bekend is. Maar niettemin, indien Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking leeg, zinloos, zonder inhoud eigenlijk. En ijdel is dan ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Let op, wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft. Of wij hebben getuigd dat God Christus opgewekt heeft. Als gesproken wordt over getuigen, dan gaat het er altijd over dat men getuigt van wat men gezien heeft. Dat kan niet anders. Dat wil zeggen, men doet verslag van wat men heeft waargenomen, in de breedste betekenis van het woord dan maar in beginsel. Men doet verslag van wat men gezien heeft. En daaruit moeten we in de eerste plaats de conclusie trekken dat Paulus van mening is dat hij inderdaad de verrezen Jezus gezien heeft. De mens wel te verstaan. En dat zegt hij natuurlijk ook, maar daar hebben we ook al even bij stilgestaan, want dat was in vers 8. Ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Waarmee de apostel dus niet duidt op een verschijning van God of van Jehovah of iets dergelijks aan hem. Zoals ooit aan bijvoorbeeld Mozes of wat dan ook. Maar hij verwijst naar de verschijning van Jezus van Nazareth. De mens dus. Je mag aannemen dat de Heer Jezus dus net zo aan hem verschenen is als ook aan de discipelen in de tijd in de opperzaal of aan Maria in de hof van Jozef en Arimathea, jawel. Of aan de Emmausgangers op de weg, we gingen de weg eigenlijk naartoe. De weg ging weer terug, dat was ook aardig. Maar net zo dus, dat kan niet anders. Anders kan hij ook geen getuige zijn. Dat is ook de essentie van het apostelschap. Dat men getuigt van de opgewekte Jezus van Nazareth, die door God gesteld is tot Heer en tot Christus. En als dat laatste niet het geval is, dan is Paulus dus een valse getuige. Want hij heeft getuigd dat God Christus heeft opgewekt. Hetgeen niet waar is, zegt de apostel, indien de doden niet opgewekt worden. En dan vers 16, want indien de doden niet opgewekt worden, zo is Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Maar dat is gewoon een synoniem voor ijdel. Dan is uw geloof ijdel, maar dat stond er al. En hier staat, zo is uw geloof te vergeefs. En dan vervolgens staat er, zo zijt gij nog in uw zonden. En zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Deze uitspraken achtereenvolgens, het laatste deel van vers 17 en vers 18, staan inderdaad in elkaars verlengde. Want het einde van vers 17 spreekt over de consequenties van deze dingen voor degene die nog leven in dit lichaam wat er bestaan als oude mens. En vers 18 spreekt over degene die dan inmiddels overleden zijn. In beide gevallen gaat het daarbij over gelovigen. Zo Zodat vers 17 zegt wat de consequenties zijn voor de gelovigen die nog leven. Als Christus niet is opgewekt. En vers 18 zegt wat de consequenties zijn voor de gelovigen die inmiddels zijn overleden. Als Christus niet is opgewekt. En voor de levenden geldt vers 17. Zo zijt gij nog in uw zonden. Ja, dat is logisch natuurlijk. Waar anders in? Valt zo gauw niks te bedenken. En op langere termijn ook niet. Waar anders in? Als Christus niet is opgewekt, dan zijn wij gelovigen nog gewoon een oude schepping en nog gewoon in het vlees. En voor degene die dan zegt, ja, maar hij is toch voor ons gestorven en indien één voor allen gestorven is, zijn toch allen gestorven? Dan zeg ik, nou, dan zijn wij dood, maar wij existeren wel. Wat is dan onze relatie nu tot God eventueel? Dan of er is helemaal geen relatie, omdat God ons dood verklaart, omdat één voor allen gestorven is, of wij zijn zondaren tegenover een rechtvaardig God. Dat is één van de twee. En de eerste stelling is nogal theoretisch. En de tweede, dat is dan de praktische omstandigheid waarin wij als gelovigen nu zouden verkeren. Stel nou dat Christus niet is opgewekt. Wij hier zoals we zijn, zijn dan nog steeds een oude schepping. En dus in onze zonden, al was het maar omdat ons lichaam heet een lichaam der zonde. En de zonde woont nog steeds in ons enzovoorts. Dan zijn wij nog in onze zonde. Dat is gewoon niet anders. Dat is een leuk argument tegen diegenen die beweren dat een gelovige zonder zonden kan zijn. Dat wil zeggen dat een gelovige de zonden kan overwinnen zodanig dat hij niet meer zondigt. Ja, die zijn er. Die dat leren. Maar hier staat, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonden, zo zonder meer, waaruit men volgt dat zij dus in ieder geval niet in staat zijn de zonden in hun leven te overwinnen. Dat heb je toch, hè? Of is het te moeilijk? Het lijkt mij een goed argument. Ja, want die redenering gaat er vanuit niet dat wij door de kracht Gods de zonden in ons overwinnen, maar gaat er vanuit dat de Heer Jezus mens was en hij zondigde niet. En wij zijn ook mensen en wij hoeven dus niet te zondigen. Daar komt het ongeveer op neer. Hij is in alles verzocht geworden gelijk als ook wij, maar hij zondigde niet, is de lezing dan van het vers in Hebreeën. En als hij gelijk als ook wij verzocht is geworden, waarom zouden wij dan zondigen? Dan hoeft dat ook niet, is het idee. Maar hier staat, indien Christus niet is opgewekt, zo zijt gij nog in uw zonde, zonder uitzondering. Het punt is namelijk dat onze relatie tot God als rechtvaardigen, want daar gaat het om, wij zijn rechtvaardig in Christus, was het idee. Onze relatie tot God als rechtvaardigen ligt vast in de opgewekte Christus. Wij hebben deel aan de levende Christus. Wij zijn in hem, of hij is in ons, net zo u wil. En op die grond worden wij rechtvaardig geacht in de levende Christus, die er niet is, als Christus niet is opgewekt. Zo, of zoals 2 Korinthe het zegt dan, zo is dan wie in Christus is een nieuw schepsel. Dat is de opgewekte uiteraard. En als Christus niet is opgewekt, dan is er geen nieuw schepsel en zijn wij een oude schepping, of helemaal niks. Eén van de twee. En de apostel heeft hij met levende mensen voldoen aan wie hij een brief adresseert. Dus ze zijn wel wat. En dus zijn ze oude scheppingen. En dus gewoon zondaren dan, anders niks. Zo zijt gij nog in uw zonden. En die zijn dan dus niet weg. Ze worden weliswaar niet toe. Er staat niet, hoe moet ik het nou zeggen? Er staat niet van dat die zonden dan aangerekend worden. Natuurlijk niet. Zonden worden niet toegerekend aan de gelovigen. Maar dat geldt hooguit zolang als hij leeft. Heb je dat nog? Kijk, David sprak daarvan, zegt Paulus in de Romeinenbrief. Gelijk ook David. De zondaar zalig spreekt als hij zegt van zalig de mensen die zonde bedekt zijn en wie zonde niet toegerekend worden op woorden van die strekking uit Romeinen 4 en aangehaald uit de psalm. Mag het zo zijn dat God ons de zonde niet toerekent, niettemin zijn wij wel in onze zonde. Maar hetzelfde geldt voor de wereld feitelijk ook. Heel de mensheid wordt geacht gestorven te zijn, op zijn minst, doordat één voor allen gestorven is. God rekent hen vandaag de zonden ook niet toe, net zo min. Maar zij zijn gewoon nog in hun zonde. Als Christus dus niet is opgewekt, dan bestaat er in de praktijk geen verschil in positie tussen de gelovigen en de ongelovigen. Begrijp je me goed? Onder het oude verbond was dat anders. Voordat het nieuwe verbond aanbrak, voor de eerste komst van Christus, rekende God de zonde van de mens wel degelijk toe. Aan de mens in het algemeen, maar niet aan de gelovigen. Maar in onze dagen rekent God de zonde niet toe aan gelovigen en ook niet aan ongelovigen. En als u dan vraagt, wat is dan het verschil, zeg ik, dat wij gelovigen een nieuwe schepping geworden zijn in Christus. Wij worden geacht rechtvaardig en volmaakt te zijn in Christus. En daardoor hebben wij een levende relatie met hem. En dat is het onderscheid tussen de gelovigen, de wedergeboren mens dus feitelijk, en de ongelovigen. Maar na de oude mens, als er niks anders is dan dat, omdat er geen opstanding is en omdat Christus niet is opgewekt, naar de oude mens is de positie van de gelovigen dezelfde als die van de ongelovigen in onze dagen. En daar gaat het maar om. In onze zonden, maar hij rekent de zonden niet toe. Althans niet in onze bedeling. En daar gaat het nu maar even om. Goed. En dan vervolgens, indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde. Dat is 18. Zo zijn dan ook verloren die in Christus, of zo zijn dan ook verloren, net hoe je het lezen wil. Ze zijn verloren die in Christus ontslapen zijn. En dan maakt het dus geen verschil of ze in Christus ontslapen zijn of uit Christus. Of, ook een rare uitdrukking waarschijnlijk. Nou, buiten dan, maar dat komt ook vanuit natuurlijk. Dat maakt dan geen verschil. Want zoals gezegd, verlorenheid, het verloren zijn, bestaat daarin dat men in het gunstigste geval tijdelijk leven heeft, vergankelijk leven, omdat het nou eenmaal zondig leven is en men raakt het kwijt. En zolang men nog leeft, kun je zeggen, is er wellicht hoop. Al neemt het niet weg dat de Bijbel ook over de mensheid zonder als zodanig spreekt als over verloren. Hij is verloren nou eenmaal. Maar in de praktijk zal blijken dat pas bij zijn overlijden bekrachtigd zal worden en definitief zal zijn. Namelijk, dan verliest hij. Dat wil zeggen, de mens valt uit deze wereld als zodanig. En daarmee is zijn bestaan officieel beëindigd. Dat is het dan, hij is verloren. U weet wel, door de grote vijand, de laatste vijand ook. Maar zoals het verderop staat hier. Maar de grote vijand doet dat. Een mens is verloren omdat hij sterfelijk is. En als u dat niet herkent, dan zeggen we het anders. Dan zeggen we, een mens gaat verloren omdat hij sterfelijk is. Maar omdat het toch definitief is, kun je net zo goed zeggen, hij is verloren. Het maakt in de praktijk namelijk geen verschil. Het is maar een kwestie van benadering. Of iemand nou definitief sterven zal, of dat hij ten dode is, of gestorven is, of dat hij ten dode is opgeschreven, zoals het heet, maakt fundamenteel natuurlijk eigenlijk geen verschil. Het is alleen maar een kwestie van tijd. Maar de gedachte is dat als er geen opstanding is, dan zijn inderdaad verloren die in Christus ontslapen zijn. En hoewel ze dan als gelovigen gestorven zijn, want dat is uiteraard de betekenis van de term. Hoewel ze dan gestorven zijn, of in Christus waren, zijn ze verloren. Want als Christus niet uit de doden opgestaan is, of als er überhaupt geen opstanding der doden is, dan houdt alles op dus, hè, daar, bij de dood. En dan heeft het dus allemaal helemaal geen enkele zin. En de volgende conclusie is dan ook, indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, of gewoon hopen, bezig zijn te hopen, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dat lijkt me duidelijk genoeg, want de Korinthebrief, brieven, en feitelijk alle brieven, maar in het bijzonder ook deze, roept de gelovigen op om zich eventueel van alles te ontzeggen, maar in ieder geval om de Heer te dienen. Maar als dat toch maar uitloopt in het sterven en daarna is er geen opstanding, dan heeft dat natuurlijk geen enkele zin. Want wat zou dat nou teweeg kunnen brengen? Wat voor doel dient dat dan? Toch helemaal niks. Ik zeg altijd, wat een mens ook terecht brengt van dit leven, dood gaat hij toch. Dat mag je niet hardop zeggen, dat weet ik wel. Zeker niet met een Bijbel open naar het schijnt. Omdat het niet deftig genoeg klinkt. Maar het is wel gewoon een feit. Dood gaat hij toch, dus wat heeft hij dan? Op termijn bedoel ik, op langere termijn. Niks. Dat zei Salomo trouwens ook. Dus die zei, je kan beter van elke dag het beste maken. Want je hebt er niet zoveel. En het idee van, ik doe wat voor morgen of voor later. En zeg, dan kun je rustig vergeten, want er is geen later. Er bestaat gewoon niet. Dat is de prediker, ja. In Calvinistische kringen bepaald geen populair boek. En het heeft Salomo de beschuldiging opgeleverd dat het was in de dagen dat hij ontrouw was aan de Heer. En dat het maar een cynisch boek is. Maar het is geen cynisch boek, het is gewoon de realiteit. Zo zit dat gewoon. En het wordt gegeven als zeer positief advies aan elk mens die er zich toch niks van aantrekt schijnbaar. Want om een of andere reden zijn het juist ongelovigen die zich dat dikwijls niet realiseren. Dat het leven maar tijdelijk is en dat men van alle dag wat zou maken. Het zijn zelfs ongelovigen dikwijls die bouwen aan morgen, aan een betere wereld en aan later en wat het allemaal wezen mag. Maar dat komt nooit. Toch? Nou ja, goed. En iets filosofisch en op nog langere termijn dan. De geschiedenis heeft ons geleerd dat de geschiedenis ons niks leert. Dat wil zeggen dat ook over generaties heen er van dit alles niks terecht komt. Überhaupt niet. En als wij als gelovigen dan zo nodig God zou, onze schepper zouden moeten dienen enzovoort. En ons daartoe weer van alles zouden moeten ontzeggen. En zelfs leidzaamheid van noden hebben hoe dat allemaal heten mag. En het levert daarna niks op. Ja, dat is toch volkomen dwaasheid. Toch? Waarom zouden wij dat doen? Voor de lol. Nou ja. Nee, ja, ik wilde zeggen voor de lol van God die ons toch verloren heeft. Toch? Of niet? En anders die ons toch verliezen zal. Wat voor zin heeft dat? Niks dus. En dus zijn wij er erger aan toe dan de gewone zondaar. Toch? Wanneer wij ons hier zouden beperken enzovoorts. En dan zouden wij aan de dienst van God, terwijl dat niet uitloopt in de opstanding. En eventueel loon, want daar komt het uiteindelijk op neer. Ook in dit hoofdstuk, daar werkt het hoofdstuk immers naartoe. Ja, als dat er niet is, dan zijn we er helemaal weer bezig. Dan ga ik ogenblikkelijk nu weer weg hier. He? Echt waar, dan ga ik gauw naar huis, dan heb ik nog een paar leuke dingen te doen, vermoedelijk. Ja, zo is dat gewoon. Nou goed. Dus gewoon, zo zijn dan verloren die in Christus ontslapen zijn, natuurlijk. En indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, bezig zijn te hopen, dat staat er dus heel actief, hè. Indien we alleen in en dus voor dit leven onze verwachting gesteld hebben op de Heer, dan zijn wij de ellendigste van alle mensen, hetgeen ons toch op zijn minst doet vermoeden dat wij van de Heer voor dit leven niet al te veel te verwachten hebben. En dan heb ik het heel terughoudend gezegd. Toch? Nee, we hebben van de Heer wel wat te verwachten. Maar voor het volgende leven. Nou ja, dat volgende leven dat hebben we al, begrijpt u me goed. Daar leven wij al uit en door. Maar niettemin zal het zijn vervolg hebben natuurlijk. Wanneer inderdaad wij veranderd worden. Kortom, wanneer wij verlost zullen worden van het lichaam. Bij de zogeheten toekomende verlossing. Want hoe dat ook zij, dit apostel spreekt over opstanding. Maar de gedachte is daarbij bijna uitsluitend aan lichamelijke opstanding. En niet aan geestelijke. Begrijp je me goed? Lichamelijke opstanding, daar gaat het over. Dus niet wedergeboorte als zodanig, maar de wedergeboorte van het lichaam. De lichamelijke opstanding. En wat dat betreft kan gesproken worden over het toekomende leven. In de zin van, wij moeten dat nog ontvangen. Want wij zullen alsnog een lichaam ontvangen wat beter geschikt is om dat eeuwig leven te huisvesten. Of zoiets. Nou ja, dat is 2 Korinthe 5. Een woonstede, een woning, een tempel zelfs, die uit God is, zullen wij ontvangen in de toekomst. Maar als dat er allemaal niet is, als we die verwachting niet hebben, zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dat heb ik eens nagevraagd in de Hebreeënbrief, want daar wordt het prachtig geïllustreerd. Daar wordt namelijk, zoals altijd en overal, Abraham bijvoorbeeld tot voorbeeld gesteld. Nee, onder andere moest ik zeggen, tot voorbeeld, maar Abraham onder andere wordt tot voorbeeld gesteld. En van Abraham en de zijnen wordt gezegd, deze allen zijn gestorven, de belofte niet verkregen hebbende. Maar van hen wordt ook gezegd dat zij zagen op een beter en blijvend goed in de hemel, op een vergelding der erfenis, of een betere erfenis, wat er maar wezen mag. Hè? Of een beter vaderland zelf. Enzovoorts, dat er natuurlijk helemaal, dat er misschien wel is, maar dat ze nooit zullen krijgen als er geen opstanding der doden is. Toch? Of gewoon even concreet, aan Abraham werd dat land beloofd. Hij heeft zijn leven lang als vreemdeling in dat land gewoond, in afwachting van dat de Heer het hem geven zou. En de man is gestorven en de Heer heeft het hem dus niet gegeven. Dan is God dus onbetrouwbaar. Of Abraham zal opstaan uit de dood. En Abraham geloofde het laatste, staat er ook bij. Maar goed, al deze geloofshelden, want zo worden ze per traditie genoemd, uit Hebreeën 11, zagen inderdaad op. Je had hier namaals, maar sommigen verstaan daar de dood onder. Dus dan moet ik het anders zeggen. Zagen op een nieuwe schepping, zagen op de opstanding. Op het eeuwige leven en lichaam dat ze zouden ontvangen. En waarin zij alsnog deze beloofde zegeningen zouden ontvangen. En waarin ze zelfs loon zouden ontvangen voor hun dienst aan de Heer. En dat is het ook waarom het feitelijk gaat in ons leven. En feitelijk ook in dit hoofdstuk. Maar ik heb je natuurlijk vorige keer al het laatste vers van het hoofdstuk gelezen. Want dat geeft de clue van heel dit hoofdstuk. Ik geloof dat ik gezegd heb zoiets van, dat weliswaar dit hoofdstuk beschouwd kan worden als een tamelijk theoretische uiteenzetting van de verschillende aspecten van de opstanding. Maar dat is toch echt niet het doel. Want uiteindelijk gaat het erom dat het hoofdstuk uiteenzet dat en hoe de doden opgewekt zullen worden. En dat hoe heeft alles van doen met het ontvangen van loon, dan wel een erfenis, hoe je het maar noemen wil. En zo besluit het hoofdstuk ook inderdaad. Want het besluit met te zeggen, zo dan, en dus op grond van al het voorgaande, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijn in het werk des Heren, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heren. Maar het zal duidelijk zijn dat het resultaat van die arbeid niet hier gevonden zal worden, maar pas in de opstanding. Daar namelijk zal men die erfenis ontvangen, bijvoorbeeld die uit vers 50. Maar daar komen we natuurlijk vanzelf al terecht. Wat ik ook nog even had moeten zeggen, maar ik dacht dat dat vorige keer helemaal aan het eind van de avond ook nog even te sprake kwam. Er stond, indien Christus niet is opgewekt, is uw geloof te vergeefs, zo zijt gij nog in uw zonde en zo zijn ook verloren die in Christus ontslapen zijn, enzovoort. Want de gedachte is immers dat rechtvaardiging voor God, verzoening met God, behoudenis, dat is het tegenovergestelde van verlorenheid, dat die tot stand komt niet doordat de zonden worden weggenomen, al speelt het een rol daarin, maar het komt daardoor niet tot stand. Het komt tot stand door opstanding uit de dood. En dat is een heel belangrijke gedachte, omdat wel eens geredeneerd wordt dat op een of andere wijze het toch mogelijk moet zijn dat de zondaar, de ongelovige, de straf voor zijn zonden zal dragen. Begrijp je me goed? Er wordt niet gezegd, ook niet geleerd, dacht ik, dat het zo hoort. Want men zegt, nee, de Heer Jezus heeft de straf der zonden gedragen. Maar om een of andere duistere reden, ik weet niet wat voor een vreemde sprong dat is, wordt er wel geleerd dat de ongelovige toch de straf voor zijn eigen zonden zou moeten dragen. Wat natuurlijk niet kan, want de Heer heeft die straf der zonden gedragen. Daar zit het eerste probleem dus al. Maar dan is de gedachte, hij zou de straf voor zijn zonden dragen. Nou ja, en als de straf voor de zonde gedragen is, dan is men behouden. En dat moet kunnen, want is de dit is filosofie, hè? Buiten de Bijbel om. En die leidt nooit naar Christus, zei Paulus. Dus, maar goed. Maar de filosofie zegt dan, nou ja, kijk, hoe lang leeft de mens nou helemaal? 70, 80, 120, ja, 123, 127, dan ben ik bij Sarah, net was bij Aaron. Maar goed, 900, weet je veel, was Methuselem, dat schijnt de oudste geweest te zijn. Maar niettemin is dat een tijdelijk leven. En wat is na 900 zoveel jaar in het licht van de eeuwigheid? En als stop je al je 900 zoveel jaar vol met zonden, de eeuwigheid moet toch lang genoeg zijn? Want die is oneindig. Nou, heb ik altijd geleerd dat je daar nooit rekensommetjes mee mag maken met oneindig. Want dat kan niet. Dat is wiskundig en logisch niet verantwoord, hè? Dat weet u toch, hè? Nou goed, anders moet ik daar nog van die domme voorbeelden van geven. Maar je kunt niet rekenen met oneindig. Je kunt namelijk alles bewijzen. Dat 1 gelijk is aan 2 bijvoorbeeld, kan heel gemakkelijk. Vermenigvuldigen met oneindig en delen door oneindig, kom je overal terecht. Je kunt niet meer rekenen, maar gek, filosofen doen dat wel. En die zeggen dus, je hebt een oneindig leven, hè? Een oneindige tijd, want dat is het. Om de straf voor je zonden te dragen, dat moet genoeg zijn. Dus als die straf gedragen is, ben je alsnog behouden. En dat moet voor iedereen genoeg zijn, dus wordt iedereen alsnog behouden. En dat berust op nogal wat misverstanden. Ik heb ze nooit precies op een rij gezet. Maar het ene misverstand is dat iemand ooit de straf voor zijn zonden zou moeten dragen. Dat is namelijk niet waar. De Heer heeft de straf der zonde gedragen voor heel de wereld. Voor zover de zondaar bestraft zal worden, is het niet voor zijn zonden, maar voor zijn ongeloof. Aha. Dat kan ook nooit anders, want daarom is het dat wij door geloof behouden worden. En aan de andere kant, door ongeloof gaan we hem dus verloren. Het is gewoon een kwestie van geloof, anders niks. Het is altijd zo geweest, zal ook zo blijven. Zolang als ze aan de orde is, tot de jongste dag aan toe, denk ik altijd. Hè? Until kingdom come, zeggen ze in het Engels. Dat vind ik altijd een mooie redenering. Maar goed. En als u dan zegt, ja, maar zondaren worden toch geoordeeld op een grond van hun werken, dan zeg ik meteen, ja, dat is zo. Maar dat zijn wel degelijk werken des geloofs. Dat wil zeggen, in dit geval werken des ongeloofs. Dat is ook een geloof trouwens, hoor. Maar goed, werken die voortkwamen uit ongeloof. Dat wil zeggen, dat voor zover zondaren bestraft zullen worden, is het voor datgene dat voortkwam, niet uit hun zondige natuur, maar wat voortkwam uit hun ongeloof, uit hun vijand. Vijandschap tegen God. En dat is. In de eerste plaats moet ik zeggen, dat is volkomen logisch, maar wie ben ik om dat te bepalen? Maar ik meen dat wel. Aan de andere kant is het namelijk ook zo dat de gelovige beloond zal worden, dus tegenovergestelde van straf. Nee, het is hetzelfde, maar het een is negatief, het ander is positief. Hè? Maar de gelovige zal beloond worden voor de werken, dat wil zeggen voor wat door het lichaam geschied is, maar niet voor de werken die voortkwamen uit de natuurlijke mens. Daar kan je trouwens nooit voor beloond worden, want de werken van de natuurlijke mens zijn zonder uitzondering zonden. Dus dat kan al niet eens. Maar vervolgens, de gelovige zal beloond worden voor de werken die voortkwamen uit zijn geloof. Vandaar, de rechtvaardige, dat is een gelovige in elk geval, zal uit het geloof leven. In de praktijk. Helaas wordt de uitdrukking, de term uit meerdere malen aangehaald in de schrift, dikwijls weggeredeneerd op een lager niveau geplaatst en geïnterpreteerd alsof er zou staan, de onrechtvaardige zal uit geloof leven ontvangen. En dus wedergeboren worden. Maar dat is wel zo, dat is wel een Bijbelse waarheid, maar dat is niet wat het vers zegt. Het vers spreekt niet over zondaren die behouden worden, over onrechtvaardigen die leven ontvangen, maar spreekt over rechtvaardigen die leven in de praktijk. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als hij dat doet, zal hem dat brengen een erfenis, loon, een beter en blijvend goed. En dat staat gewoon achter elkaar zo in de laatste verse van Hebreeën 10. Staat er allemaal bij elkaar. Dus ik zoek het niet eens op. U kunt het zo van zo'n stukje, maar staat er allemaal bij elkaar. Over de praktische wandel van de gelovigen. Hij zal beloond worden voor werken die uit het geloof voortkomen. En Jacobus vraagt daarnaar en zegt, geloof in iemand zegt dat hij een gelovig is en heeft de werken niet, kan dat geloof hem die erfenis brengen? Nee, zo staat het er niet, dat weet ik, maar dat is wel waar hij het over heeft. En het antwoord is nee. Kan dat geloof hem zalig maken, geloof zonder werken? Zalig maken naar de ziel. Ja, zaligheid der zielen heet dat in Jacobus 1. Daar heeft Jacobus het namelijk over en het antwoord is nee, dat niet. Dan is het namelijk geen loon. En het punt is dus dat de gelovigen, de wedergeboren mens, loon ontvangen voor werken die voortkwamen uit zijn geloof. Zo goed als de ongelovige bestraft zal worden voor de werken, gehoord naar zijn werken, werken die voortkwamen uit zijn ongeloof. Want de werken van de natuurlijke mens, van gelovigen zowel als ongelovigen, die zijn al bestraft geworden. En moeilijker is het niet. Dat is wat de Heer gedragen heeft aan het kruis in de tijd. Zie. Maar het punt is nu dat het wegdoen van die zonde, het dragen van de straf van die zonde, een mens niet behouden maakt. Niet zaligheid geeft, zou ik maar zeggen. En niet verlost uit zijn verloren positie. Absoluut niet. De mens is en blijft een sterfelijk wezen en een zondaar zolang hij in dit lichaam is. En op grond daarvan sterft hij en is hij dus verloren. En of de zonden hem nou niet of wel worden toegerekend tijdens dit leven, ja, dat heeft consequenties natuurlijk. Maar hoe je dat ook keert of wendt, aan het eind van het verhaal, bij sterven, houdt gewoon alles op. Dat is ook de Bijbelse gedachte. En of je dan een gelovige was of niet, ben je verloren. Tenzij dan, en daar gaat het dan net om, tenzij dan dat inderdaad door de opstanding van Christus dit opstandingsleven ook gegeven wordt aan ieder die gelooft. Met andere woorden, men is verloren niet op grond van dat men, of men is en blijft verloren niet op grond van dat men zondaar is, maar op grond van dat men ongelovig is. En dus inderdaad de genade gift Gods, hè, de gave, zijn onuitsprekelijke gave, hoe het maar heten mag, afwijst. Eeuwig leven is niet gelegen in het wegdoen van zonde of in vergeving van zonde. Eeuwig leven is in de Zoon. En dat is de opgewekte. Dat is ook niet algemeen bekend, maar dat is nou eenmaal zo. Wie de Zoon heeft, heeft leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet. En iemand die een zondaar is, een ongelovige, is en gaat verloren, je kan het allebei zeggen. Hij zal de straf op zijn zonden, dat wil zeggen die van zijn ongeloof wellicht, moeten dragen. En daarna is hij weg, want behouden is hij niet. Want behouden wordt men niet doordat de straf der zonde gedragen is, maar behouden wordt men op grond van de opstanding van Christus, door geloof in het woord Gods en in de opgewekte Christus en hoe het maar heten mag. Dat is waar het over gaat. En dus dat is ook de evangelieprediking. Dat staat trouwens in het hoofdstuk uitgebreid. De prediking van het evangelie is niet dat Jezus voor onze zonde gestorven is. Het maakt onderdeel van de Bijbelse waarheid uit, maar het is niet het evangelie. Dat kan trouwens niet, want je kunt mij niet wijsmaken, met mijn boerenverstand in ieder geval niet. Je kunt mij niet wijsmaken dat als iemand voor mij gestorven is, dat dat een blijde boodschap is. Toch? Als ik het serieus zou nemen, zou ik de rest van mijn leven gebukt gaan onder een schuldcomplex. Toch of niet? Nou, complex. Complex is meestal iets abnormaals, maar dit lijkt me redelijk normaal als je dat dan hebt. Maar zo zit het dus ook niet. De blijde boodschap is dat God hem uit de dood heeft opgewekt. Zoals Petrus predikte over deze Jezus die gij gekruist hebt, toen zeiden de toehoorders, wat moeten we doen? Ja, het is gebeurd. Toen zei Petrus, maakt niet uit, je moet geloven in hem die God uit de dood heeft opgewekt. Maar God heeft, maak je niet bezorgd, God heeft hem uit de dood opgewekt. Dus dat is weer goed gekomen. Maar nu, volgende punt. Want wanneer men gezondigd zal hebben tegen de Zoon des Mensen, het zal vergeven worden, maar wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest, de opgewekte Christus dus, heb ik toen nagevraagd, ook meteen aan Petrus in Handelingen 2. Wie gezondigd zal hebben tegen de Heilige Geest, dat is, zegt Petrus daar, de opgewekte Christus. Ja, het zal hem nooit vergeven worden. En zeg maar nou niet, dan moet hij de gevolgen daarvan zelf dragen en dan komt het alsnog goed. Natuurlijk niet. Integendeel. Nou goed, maar onthoud die dingen goed, hè. Dus behoudenis ligt vast niet in dat de zonden zijn weggedaan, maar het ligt vast in de opstanding van Christus. Kan trouwens niet missen, want Romeinen 6 zei al, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Maar daarom is hij nog niet behouden. Niemand leest daar toch dat iemand die gestorven is, daardoor behouden is. Toch staat er, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Ik kan niet missen. Is geen zondaar meer. Houd dus op, is niet meer in zijn zonden. En in die zin is zo iemand dan van zonde verlost. Dat is waar, maar daarom nog niet behouden. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. Behouden wordt men door het ontvangen van eeuwig leven. En dat gebeurt niet op grond van zonde of vergeving ervan. Of het nalaten van zonden of iets dergelijks. Of het leven onder de wet, wat ongeveer hetzelfde is. Maar behouden wordt men door geloof in hem die God uit de doden heeft opgewekt. Ik heb nagevraagd aan Abraham. En van Abraham staat inderdaad dat hij geloofde in de God die de doden opwekt. Daar had hij zijn vertrouwen op gesteld. En wij dus ook. En daar ligt onze zaligheid in vast. Goed. Die uitspraak van Romeinen 3 is ook wel aardig. Ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Er geen nergens voor nodig is als de mens op eigen kracht verlost zou kunnen worden. Gewoon door de straf van zijn zonde te dragen. En nou nog wat aan. Dan zal ik nog eens een geven. Dat vind ik ook wel aardig. Eigenlijk. Als het aan mij lag. Dat meen ik serieus. Als het aan mij lag en ik moest kiezen. Iemand sterft voor mij. Maakt voor mij de route makkelijk, zou ik maar zeggen. Neemt de consequenties van mijn zonde weg. Waardoor ik door geloof in hem enzovoort, onderwerp in hem, kan behouden worden. Of het alternatief is dat ik zelf de consequenties van mijn zonde moet dragen. Om dan alsnog behouden te worden, koos ik de laatste. Omdat ik de verantwoordelijkheid voor mijn zonde niet uit de weg ga. Die wil ik wel zelf dragen, hoeft niemand voor mij te doen. Als dat een weg tot behoudenis was, zeker wel, dan ben ik het eens met vele ongelovigen die ik gekend heb in de loop der tijd. Die zeggen, voor mij hoeft niemand mijn zonde te dragen, dat doe ik zelf wel. Als dat moet, dan doe ik dat zelf wel. Hoeft niemand voor mij te regelen. Als ik het verkeerd gedaan heb, dan draag ik daar zelf de consequenties van. En zo'n koop heb ik ook, precies zo, waar het niet, dat je langs die weg niet behouden kunt worden. En God heeft een weg tot behoudenis tot stand gebracht. Waarbij je eerst de balans van de oude scheppingen van de zon daar op nul zet, zal ik maar zeggen. U weet wel, die staat volkomen negatief. Hè? Maar hij zorgt voor dat wat eraan ontbreekt, zal ik maar zeggen. Hij zet hem op nul, zodat de boeken gesloten kunnen worden. En het oude bedrijf, het bedrijf der zonde, kan worden opgeheven. Want daar komt het ongeveer op neer. Enzovoorts. Om daarna inderdaad een begin te maken met wat nieuws. Maar dat is de enige route. Er is geen andere. Maar die route, dat evangelie, dat zal ik maar zeggen, is niet de prediking van dat God de boeken netjes afsluit van deze oude schepping. Daar heb ik trouwens helemaal geen belang bij, eerlijk gezegd. Hoe hij dat doet met die boeken, denk ik altijd, dat zit hij maar. Of gaat u de dag voor de opname, stel dat u weet wanneer het is, gaat u dan alsnog al uw schulden betalen enzovoorts? Om toch vooral geen schulden achter te laten, alles netjes op nul? Dat doet u toch ook niet? Dan zegt u toch, het zal mij toch een bied, dat kan ook, hè? Het zal mij toch een bied zijn. Hoe de achterblijvenden dat oplossen, ze zien maar. Dat is toch onze zorg niet? Nee, het punt is gewoon dat we opnieuw zouden beginnen. Daartoe moet het oude eerst afgesloten worden. En zo hoort het ook. En het afsluiten van het oude, dat wil zeggen dat de straf der zonde gedragen zou worden, inderdaad. Dat wil zeggen dat die zonde moeten worden weggedaan, die moeten rechtvaardige vergelding ontvangen. En God heeft dat al geregeld met betrekking tot heel de schepping. Wat nu nog slechts aan de orde is, is de vraag of men een nieuwe schepping zal worden, of er een nieuw begin komt. Zie. Failliet waren we al, zal ik maar zeggen, maar iemand heeft de schulden overgenomen en daarna de zaak keurig afgewikkeld enzovoort. De vraag is, komt er nou een doorstart? Ik heb eens nagevraagd bij Fokker, maar laat maar zitten. Maar komt er nou een nieuw begin? Nou, dat nieuwe begin, daar gaat het om en dat komt slechts tot stand door geloof in het evangelie. Hier en nu uiteraard, dat wil zeggen nog in het vlees. Dat kan trouwens niet anders, want dat is eigenlijk de hele zin van heel deze oude schepping. Heb je dat ook nog? Heb je zich wel eens afgevraagd waarom deze wereld eigenlijk bestaat? Sinds de ondergang van de oude, zal ik maar zeggen, de wereld die toen was. En voorafgaand aan die nieuwe schepping die zal komen. Waartoe dient deze wereld? Nu. Dat is toch duidelijk? Om uit die oude die nieuwe tot stand te brengen. Wat nergens voor nodig is, als straks na de jongste dag, in de dagen van die nieuwe schepping, dat alsnog kan. Of vat u die niet? Zo eenvoudig is dat. Het moet hier gebeuren. Nu, in dit leven, en wat de schepping betreft, voor de jongste dag. Want bij de jongste dag wordt die oude schepping beëindigd en daarna wordt het resultaat zichtbaar. Niet daarna zal het tot resultaat komen, dan wordt het resultaat zichtbaar en dat is het dan. Meer is er niet. Dan houdt het gewoon op. Einde van het hele verhaal. Dus als er wat tot stand gebracht zou moeten worden, zou het nu moeten gebeuren. Wat de wereld betreft voor de jongste dag en wat u en mij betreft nu, terwijl wij nog zijn. En dus, ik zal de Heere loven, als ik nog ben, zegt de psalmiste, nu ik nog ben. Alles wat adem heeft, als het geen adem meer heeft, dan hoeft het niet meer. Nee, hoeft niet meer, dan kan het niet meer en heeft het ook geen zin meer. Nou goed, en vandaar ook, zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. En vandaar, indien wij, vers 19, alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Nou goed, ik heb predikanten gekend die dat zeiden hoor, je moet voor dit leven op Christus hopen. Hier en nu is trouwens niet voor niks, ook NCRV, denk ik altijd. En het gepraat over het hiernamaals, zei de dominee Dichter. Ik ben altijd zijn naam, weet die man toch. De dominee Dichter, dat moet maar eens afgelopen wezen. Dat was die beroemde televisiepredikant van... Hè? Nee joh, een echte, uit Kampen. De predikant jarenlang eigenlijk aan de dagsluiting voor de televisie en dat soort dingen. Hij kon het zo mooi zeggen. He? Later bleek dat wat hij zei was zo mooi niet. Maar hij kon het mooi zeggen. Nou goed, laat me zitten. Weet ik niet meer. Die eindigde zijn leven ongeveer in zijn laatste jaren met duidelijk te verkondigen. Dat gepraat over de opstanding van Christus enzovoorts. En over het hiernamaals en over de hemel. Dat was maar niks. Hij was kennelijk met Marx eens geworden, godsdienst is opium van het volk, hè? Nou, laten we zitten. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, let op nu. Ik zeg altijd, nu is ook na, je moet het altijd meelezen. Statenvertaling nu wil zeggen na, namelijk inmiddels. Want als het echt ging alleen om dit tijdstip, een bepaald tijdstip, dan zou het zijn heden. Maar het woordje nu, in plat Nederlands nou, is een samentrekking inderdaad van na en nu. Het is namelijk hetzelfde woord, oorspronkelijk. Het heeft zich in de loop der jaren uitgesplitst, maar het is gewoon hetzelfde woord. En nu betekent dus feitelijk na al het voorafgaande. En bij voorkeur vertaal ik het dan met inmiddels. Want u weet, als we problemen hebben met dit soort... zijn het voorzetsels? Deze officieel niet, hè. Maar als we problemen hebben met dit soort woordjes, dan nemen we er gewoon twee tegelijk. En dus inmiddels. Dat betekent ook niks. Maar goed, na al het voorafgaande. Maar nu inmiddels. na de oudtestamentische tijd, zal ik maar zeggen. Na zoveel jaren van Adam tot Christus, of hoe je dat maar zegt. Of zullen we zeggen van de eerste Adam tot de laatste Adam. Want wat de apostel daaraan denkt, mogen blijken in ieder geval uit vers 45. U weet wel, de eerste Adam en de laatste Adam tegenover elkaar. Maar na de tussenliggende tijd, vers 20, maar nu, inmiddels, Christus is opgewekt uit de doden, zoals aangekondigd, of zoals er stond in vers 2, meen ik. Nee, vers 3, 4, 5, weet je veel. Na de schriften, dat bedoel ik te zeggen, na de schriften. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, inderdaad, zoals aangekondigd, en na zoveel tijd. Hij is opgewekt uit de doden, let op de uitdrukking uit de doden. Want daarmee wordt niet alleen gezegd dat hij is opgestaan uit de dood, maar daarmee wordt tegelijkertijd gezegd dat hij dan dus de eerste is. Hetgeen mogen blijken uit de volgende zin, in hetzelfde vers nog. En het leuke is dat daar het woordje en staat schuin gedrukt. Men zou het namelijk moeten weglaten. En dan wordt nog sterker naar voren gebracht dat opwekking uit de doden impliceert eerstgeborene zijn of eersteling zijn van uit de doden of dergenen die ontslapen zijn. De uitdrukking opstanding uit de doden betekent letterlijk opstanding van tussen de doden uit. En dus gaat het per definitie om een eersteling. Heb je dat? En dus om eerstgeboorterecht. Bovendien gaat het om een nieuwe schepping en de eerste daarvan. En de eerste krijgt alles, hè. Men zegt wel eens, de laatste krijgt alles. Maar u weet wel, de laatst levende krijgt alles. Maar in de Bijbel is het de eerst levende krijgt alles. Is de eerstgeborene. Het is een kwestie van erfrecht namelijk, dat woord eersteling. Christus is opgewekt van tussen de overige doden uit. Ik kan toch niet nalaten voor de aardigheid even te wijzen op Marcus 9. Want dat vind ik zo'n leuke. Marcus 9. Want daar komt die uitdrukking voor. Misschien wel de eerste keer, dat weet ik niet. Maar er komt de uitdrukking voor. Opstaan uit de doden. Want daar was sprake van de zogeheten verheerlijking op de berg. Nou goed, en dan vers 9. En als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden, dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Toen heb ik dat dus gelezen, abusievelijk gelezen in een modernere Nederlandse vertaling. En er stond er gewoon uit de dood opgestaan zijnde. Waarmee je de hele strekking van het verhaal zoek raakt. En waarmee de discipelen tot domme jongens worden verklaard. Iets wat men graag doet overigens. Dat doet Maitreya ook graag. De antichrist, weet je wel. Boeren en vissers. En dus mislukte dat toen, hè, met de Heer Jezus. Kwam tussen boeren en vissers. Slecht ontwikkelde mensen. Maar nu zijn we 2000 jaar verder geëvolueerd. In de wetenschappelijke wereld. En nu komt dat allemaal dik voor elkaar, hè. Nou goed, laat me zitten. Maar er staat dan. Hij gebood dat ze niemand verhalen zouden geen zij gezien hadden. Dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. En zij behielden dit woord bij zichzelf. Petrus, Johannes en Jacobus, want over die drie gaat het. Vragende onder elkander wat het was. Uit de doden opstaan. En in de nieuwere vertalingen staat dan. Dat is al elkaar vroeg. Wat is dat eigenlijk? Opstanding uit de dood. Ja, als je dat niet weet. Hè? Dat hoef je ook niet te weten. Als je de uitdrukking hoort, weet je wat het is. Ik bedoel, daar valt niks aan uit te leggen. Opstanding uit de dood. Veronderstel dat een gestorvene weer opstaat. En ieder mens komt vanzelf op de gedachte dat dat eigenlijk zou moeten. In de meeste gevallen. Laat me zitten. Maar goed, eigenlijk zou dat moeten, hè. De dood, dat kan helemaal niet. Hè. Dat rekenen wij niet. Dat hoort niet zo eigenlijk. Hè. Nou, hoe dat ook zij. De Heer had het niet over opstanding uit de dood, maar opstanding van tussen de doden uit. Dat is wat er staat. En zij vraagden en ze vroegen onder elkaar wat dat was, uit de doden opstaan. Want dat heb ik eens nagevraagd aan ene Maria en aan de zus trouwens ook. De vraag is natuurlijk wie de oudste was van de twee, maar... Maria, Martha, maar daar gaat het nou niet over. Maar ik heb het eens nagevraagd, maar die waren van mening van over die broer Lazarus. Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan. Ten laatste dagen, natuurlijk, want dan zullen de doden opstaan. Dat wisten ze heel goed. En daar hoeven ze ook niet naar te vragen, want dat was opstanding uit de dood. Natuurlijk niet. Maar opstanding uit de doden veronderstelt een opstanding in elk geval voor de jongste dag. En dat is dan ook wat met nadruk min of meer geïntroduceerd wordt in de geschiedenis van de opstanding van Lazarus. Want wat maakt het nou uit wat die vrouwen of die vrouw tegen de Heere Jezus zei toen? Hè? Ja, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dag. Nou en? Wat maakt het uit? Of ze dat wist of niet? Maar waar het om gaat is dat ons daar met nadruk erop gewezen wordt dat de opstanding normaal gesproken zou plaatsvinden op de jongste dag. En als er voor die tijd iemand opstaat, dan moet dat een heel bijzonder iets zijn. Is dat een uitzondering op de regel? En de vraag is, welk doel heeft dat? In het geval van Lazarus moet ik u zeggen dat de opstanding van Lazarus natuurlijk gewoon een beeld is van de opstanding van Christus. En wel de opstanding van Christus, inderdaad als eersteling. Vandaar dat het daar ook geïntroduceerd wordt, min of meer, dat begrip. Want de opstanding van Lazarus is een beeld van de opstanding van Christus uit de dood, als de hoge priester van het nieuwe verbond. Want dat is waar de naam Lazarus nou eenmaal naar verwijst, waar hij ook in de Bijbel voorkomt. Begrijp je wel? Maar goed, maar het gaat natuurlijk gewoon hier om de opstanding van Christus. Maar het leuke is natuurlijk dat deze discipelen niet begrepen wat dit inhield. Opstanding uit de doden. Ze hadden er niet van gehoord dat iemand zou opstaan voor de jongste dag. Maar dat is nou net waar het om ging en wat ook met grote nadruk niet alleen heeft plaatsgevonden, maar wat ook met grote nadruk vermeld wordt in de 1 Korinthe 15, dus weer vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, van tussen de doden uit, en is dus, maar laat ik het lezen zoals het er echt staat, maar nu Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En omdat het er zo staat, zonder het voegwoord, zou je die twee zinnen die met is beginnen onder elkaar moeten zetten. Precies zoals ik het nu las. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden, of anders gezegd, maar nu Christus is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Dus wat is dat nou? Opstanding uit de doden. Opstanding uit de doden is eersteling worden dergenen die ontslapen zijn. En dus eerstgeborenen met eerstgeboorterecht. En de volgende variant wordt natuurlijk deze, dat aangezien de opstanding van de gemeente als zodanig een opstanding is uit de doden, ja uit de dood, maar in het bijzonder ook uit de doden, ver voor de jongste dag, betreft het dus inderdaad ook de opstanding van een eersteling. En dus een gemeente van eerstgeborenen. Met dank aan Hebreeën 12 natuurlijk voor de uitdrukking. Maar dat is wat het is. Trouwens, voor degene die zeggen, ik hou niet van Hebreeën 12, zeg ik, nou het maakt niet uit, want gemeente der eerstgeborenen is gewoon een pleonasme. Gemeente is per definitie gemeente van eerstgeborenen. Niet volgens de Nederlandse betekenis van het woord, maar wel volgens de Bijbelse betekenis van het woord. De Ecclesia, de uitgeroepenen, zijn per definitie eerstgeborenen vanwege de positie die de Ecclesia per definitie inneemt. De wetgevende vergadering namelijk. En dus gemeente van eerstgeborenen, maar dat is een pleonasme. Twee keer hetzelfde dus. Nou goed, dus elke keer als het woord gemeente er staat, heeft het die betekenis van gemeente van eerstgeborenen. Maakt geen verschil. Goed, maar daar komt de apostel prompt ook op diezelfde gedachtegang. Vanzelfsprekend, dat kan als niet anders. Want hij zegt, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. En dan komt er een toevoeging meteen in vers 21 en 22... waar een vergelijking gemaakt wordt tussen Adam en Christus. Namelijk dat Adam aan het hoofd staat van een mensheid die zijn sterfelijkheid en dus de dood geërfd heeft, en dat Christus aan het hoofd staat van een mensheid die zijn leven erft. Dat wil zeggen, het verhaal heeft een vervolg. En dan wordt in vers 23 gezegd dat er inderdaad opstanding is, maar ieder in zijn orde, in dit geval rangorde en volgorde. Rangorde en volgorde. In ieder in zijn orde. De eersteling, let op dat het begrip eerstgeboorterecht dus weer genoemd wordt. Het had niet gehoeven, want het had gewoon kunnen staan ieder in zijn orde. Christus, die was automatisch dan de eerste geweest. Maar de gedachte is ook niet die van eerste, de gedachte is die van eersteling. Eerste vrucht van de oogst, zo heet dat. En garven der eerstelingen, enzovoorts. Heeft met dat geboorterecht te maken. In iedereen zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst, en daarna zal het einde zijn, zodat hier sprake is van drie opstandingen. Eén die van Christus, drie de opstanding op de jongste dag, aan het einde dus, de laatste opstanding, dat is het einde. En daartussenin nog één. En er blijft dus alleen over de opname of opstanding van de gemeente, zoals verder uiteengezet vanaf vers 51. Maar dat daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, dat is dus ook nog voor de jongste dag en spreekt dus automatisch ook over eerstelingen of eerstgeboorterecht. Dat volgt namelijk gewoon uit vers 20. Want denk nog niet dat ik vers 21 en 22 oversla, daar kom ik nog op. Maar het gaat meer om de consequenties van vers 20. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. En net als Petrus, Jacobus en Johannes vragen wij, wat is dat, opgewekt worden uit de doden? En daarom staat het er gewoon bij. Christus is opgewekt uit de doden, namelijk Christus is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Opstanding uit de doden wil zeggen tot eersteling gesteld worden. Daar weet ik nog een mooi voorbeeld van. Bij nader inzien 2, maar zo hoort het ook, dat is hier ook zo. In verband met de oogst namelijk, oogst is uiteindelijk en per definitie opstanding. Maar als één keer die oogst eraan zit te komen, zal ik maar zeggen, dan begint dat volgens de wet met het verzamelen van de eerstelingen garf op een tijdstip dat het nog lang geen tijd is voor de oogst. Het was trouwens ook de tijd der vijgen niet, maar dat is een ander verhaal. Nee, het is hetzelfde, maar vooruit. Maar het was de tijd voor de oogst nog niet, in ieder geval. Maar wat was met Pasen namelijk? Dan moest men hier en daar een rijpe aar van het veld halen. Wat vreemd is, want ze hoorden helemaal nog niet rijp te zijn, maar ze waren er wel. En dus eerstelingen. Ja, ja, het was nog lang de tijd voor de oogst niet, want de Bijbel leert dat pas 50 dagen later, 51, maar goed, 50 dagen later de oogst zou beginnen. Of toch 50, nou goed, in ieder geval 7 weken later zou de oogst pas beginnen. Want de gedachte is, eerst die losse halmen verzamelen en bundelen tot één garve. En die moest dan voor het aangezicht des Heren bewogen worden door dan wel met de priester. Dat is een beeld van de opstanding van Christus. En zou plaatsvinden in de week van Pascha. Dus rond Pasen, zal ik maar zeggen. Eigenlijk op Paaszondag, moet ik eigenlijk zeggen. Maar dat zegt ons niet zoveel meer. Maar in ieder geval, het is op die tijd van het jaar. Nou, het is niet de tijd voor de oogst, ook niet in Canaan. En vanaf dat tijdstip zou men 7 weken tellen. Dan zou men het eerste deel van de oogst binnenhalen. Dan is het namelijk de tijd voor de oogst. Maar men zou een deel binnenhalen en dat verwerken tot 2 eerstelingen broden. De broden. Tot 1 deeg met zuurdezen enzovoorts. En maar goed, er werden dan 2 broden van gebakken. En die werden, net als die eerstelingen garf 7 weken daarvoor, door de priester bewogen voor het aangezicht des Heren. En in elk geval is dat een uitbeelding van de gemeente. Ik zei niet opname van de gemeente, want dat is ook niet helemaal terecht. Maar het is een uitbeelding van de gemeente, dat in elk geval. Eerstelingen, broden. Wat heb je net gelezen? 1 Korinthe 5. Precies. Broden. Daar nog met zuurdezen, ook aardig. Maar goed, maar dat is een beeld van de gemeente. En pas daarna, de dag na Pinksteren is dat dus, dan begint pas de oogst. Dat heb je toch, hè? Ja, Pinksterzondag begint de oogst, zeker wel. Dat is wat de schrift ervan leert. Dus het gaat in drie fasen. Eerstelingen garf, eerstelingen hele tijd later, eerstelingen brood en meteen daarna de oogst als zodanig. Eerstelingen garf, een beeld van de opstanding van Christus. Eerstelingen broden, een beeld van de gemeente uit onze dagen. En het zijn twee broden uit één deeg, dus het is een dubbel deel. Dus spreekt het sowieso over eerstgeboorterecht, kan niet missen. Het zijn bovendien nog eerstelingen. Bovendien de datum ervoor wordt geberekend naar aanleiding van de datum van de eerstelingen garf, want het viel elk jaar op een andere datum. Maar het wordt dus aan elkaar verbonden, de garf en de broden, en dus inderdaad Christus en de gemeente. Het hoort gewoon bij elkaar. En pas daarna, de dag daarna, officieel begint de oogst. En zo, dat is een hele bedelingen kwestie natuurlijk, eigenlijk. Maar zo steekt het in elkaar. Waarmee maar gezegd wil zijn dat als we hier lezen over een drievoudige opstanding, hebben we precies hetzelfde verhaal. De eersteling Christus, uitgebeeld door de eerstelingen garf. Daarna degene die van Christus zijn in zijn toekomst, uitgebeeld door de eerstelingen broden en dus de gemeente. En daarna het eind. Dan komt het koninkrijk, is eigenlijk de gedachte. De parallel gaat niet 100% op. En dat is omdat die feesten niet per definitie spreken over lichamelijke opstanding, maar over wedergeboorte. En dat is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Vandaar dat de parallel niet tot in de details kan worden doorgetrokken. Korinthe beperkt zich namelijk tot lichamelijke opstanding. En dat doen die feesten niet, want lichamelijke opstanding is niet het belangrijkste van het verhaal. Wedergeboorte, geestelijke opstanding, dus dat is het belangrijkste. Maar wij komen daar nog op terug, maar dan toch niet meer voor de pauze. En opnieuw nemen wij de draad op in vers 20. Maar nu, na al het voorafgaande. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. Of maar nu Christus is de eersteling geworden. Dergenen die ontslapen zijn, met verwijzing uiteraard naar het eerste geboorterecht. Mocht dat niet duidelijk zijn, dan wijs ik op het latere deel van dit hoofdstuk, waar inderdaad gewezen wordt op een erfenis. Want daar is het begrip eersteling altijd mee voldoen. Niet maar eerste, maar als zelfstandig naam. Want eersteling, dat gaat altijd over eerst geboorterecht, eerste vruchten van de oogst. En het is altijd voor de Heer bestemd, hè? Welke eersteling? Nou goed, dan staat er. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Dat vind ik een hele aardige. Gelijk de dood is door één mens. Kijk even. Ja hoor, een verwijzing naar Romeinen 5 vers 12. En zo hoort het ook. Want door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Waarna de conclusie getrokken wordt dat aangezien alle mensen tot nog toe gestorven zijn, waren zij allen zondaren. Dag dokter, nou is hij er niet, maar hoe komt het dat, wat is de oorzaak van de dood van de mens? Doodsoorzaak, in alle gevallen, de zonde. Waarna ik mij afvraag wat er nou gebeurt als iemand die zonder zonde is, wordt aangereden. Ja. Door de tram, zal ik maar zeggen. Ja, het is niet zo'n smakelijk verhaal, maar dat denk je dan toch, hè? Is dat dodelijk dan? Is dat terminaal? Nee, ik bedoel voor de persoon in kwestie, niet voor de tram uiteraard. Maar, hè? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, het is de conclusie die getrokken wordt in Romeinen 5, vanaf vers 12. Want de gedachte is daar dat inderdaad de conclusie moet zijn uit het feit dat alle mensen tot heden gestorven zijn, dat ze dus allen zondaren waren. Dat staat er. Inclusief de baby's die stierven, want hoewel we bij hen de zonde niet hebben kunnen constateren, is bij hen helaas wel de dood geconstateerd en daarmee de zonde. Zo staat het daar. Nou goed, dat even terzijde. Maar de dood is door één mens, inderdaad. Maar er staat, zo is ook de opstanding der doden door één mens. En voor zover de dood dus ongedaan gemaakt wordt, gebeurt het ook door één mens. En dat is al voldoende om de termen eerste en laatste Adam te rechtvaardigen. Zo kom je erop, hè. Door de eerste Adam de dood, door de laatste Adam de opstanding. Van allen, want er zijn er natuurlijk die meteen constateren dat dus allen die in de eerste Adam sterven, door de laatste Adam zullen worden opgewekt. Dat heet wishful thinking. Dat is namelijk niet zo en het staat er ook niet. Wat er wel staat is dat allen door één mens, door Adam sterven. Maar dat voor zover een mens opstaan uit de dood, dat ook gebeurt door één mens. Let op, mens. Wordt mij altijd kwalijk genomen als ik erop wijs dat de Heer Jezus mens was. Want dan denkt men dat ik zeg dat ik zijn godheid ontken. Maar dat is niet zo. Maar het gaat om de mens. En er is een heel duidelijke vergelijking die gemaakt wordt tussen Adam en Christus. Beide worden geacht mens te zijn. Voor zover het dood is, is het door één mens. Voor zover er opstanding is, is het ook door één mens. Dat wil zeggen, de dood komt voort uit één mens. Opstanding komt ook voort uit één mens. Heb je dat nog? Sommigen trekken het, maar lezen de vergelijking niet goed. De gedachte is niet, het begint met één, ik moet het zo uitbeelden, geloof ik. Het begint met één mens en daaruit komt de dood, voor alle sterven. En daarna gaat het verder met dat allen die gestorven zijn opgewekt zullen worden in één mens. Maar dat staat er niet. Het is niet een verhaal wat begint bij Adam en eindigt bij Christus, wat ons hier verteld wordt. Zo van alles wat uit Adam voortkomt, sterft wel, maar het wordt opgewekt en komt terecht bij Christus. Dat is niet de vergelijking. De vergelijking is, uit Adam komt voort de dood en daarnaast staat er tegenover, uit Christus komt voort leven. Heb je dat? Dat is niet hetzelfde. Want deze laatste vergelijking, die zegt helemaal niet dat allen die in Adam sterven levend gemaakt zullen worden in Christus. Ze zegt alleen dat alles wat in Adam is, sterft. En dat alles wat in Christus is, levend gemaakt wordt. Maar zegt niet dat het daarbij gaat om precies dezelfde. Integendeel, wat gezegd wordt is juist dat gaat om verschillende. Adam tegenover die andere Adam. De eerste tegenover de laatste. Heb je dat? Goed, en dat geldt ook voor de volgende uitdrukking. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. Persoonlijk moet ik u zeggen dat ik vind dat het er nogal ongelukkig staat. Ik weet niet of ik ooit wel eens een keer de grondtekst heb nagekeken op de volgorde van de woorden, op de zinsbouw. Maar dat hoef ik ook niet, eerlijk gezegd. Niettemin denk ik dat het er ongelukkig staat. Maar als ik u nou vertel, laat ik eens wat anders vertellen. Ik heb vandaag heb ik zitten werken aan een oud artikel van broeder Klaas Roosendal uit 1954. Nou ja, het kan niet veel later zijn, want hij is in 56 overleden. Het kan dus wel enige tientallen jaren eerder zijn, maar dat was het niet. En als ik u nou zeg dat die stijl van schrijven, de opbouw van de zinnen, dat die volstrekt onduidelijk vindt en dat ik dus bijna alle zinnen moet omzetten om ze naar duidelijk tegenwoordig Nederlands te verzetten, dan zult u wel waarschijnlijk ook begrijpen dat we in de Bijbel zinnen lezen die wij nu anders zouden formuleren, maar die daarmee niet van betekenis veranderen. Heb je dat nog? Ik zit dan gewoon in de volgorde der woorden. En bovendien, als u iets weet van Nederlandse dialecten, weet u dat in sommige dialecten per definitie de zinnen anders opgebouwd worden dan bij ons. Ze gebruiken andere woorden. Of gebruiken dezelfde woorden, maar zetten ze op een andere plaats. In de zin. Net wat we willen. Niettemin kan het tot verkeerde conclusies soms leiden. Waarna ik er nog maar even bij vertel, maar dat hoef ik helemaal niet te doen. Maar waarna ik er nog maar even bij vertel, dat Wij begrijpen zinnen omdat we ze eerder gehoord hebben, of omdat we eerder gelijksoortige zinnen gehoord hebben die op dezelfde wijze waren opgebouwd enzovoort. Zo werkt een taal en u en ik weten dat een computer nog steeds niet kan lezen. In ieder geval niet begrijpend lezen. Dat kan namelijk niet, dat is veel, maar ook veel te ingewikkeld. Want het hangt af van ervaring en het hangt af van geheugen, het hangt af van context waarin woorden of zinnen gebruikt worden enzovoort. Het is een verschrikkelijk moeilijke zaak. Nou, nou moet ik er niet te lang over uitweiden, anders denkt u dat het een moeilijk vers is, maar dat is helemaal niet zo. Vers 22. Want gelijk ze al in Adam sterven, alzo zullen ze ook in Christus alle levend gemaakt worden. Daar is niks moeilijks aan, behalve als je de zin verkeerd leest. Maar daarom staat er ook eerst vers 21. De dood is door één mens veroorzaakt. En dus één mens, en daaruit kun je zeggen kwam de dood voort. En vervolgens staat er sowieso de opstanding door één mens veroorzaakt. Dat wil zeggen, uit die ene mens komt de opstanding voort. En er staat niet bij dat het daarbij gaat om dezelfden. Heb je dat? Dan komt nu de volgende. Gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. En let op, want aan het begin van het vers verklaart dus het voorgaande. Want dat is wat het woordje want betekent. En het zegt, gelijk zij alle in Adam sterven. En wat het betekent, weet u. De natuurlijke mens is namelijk in Adam. En in Adam wil zeggen verbonden met Adam, zoals in Christus betekent verbonden met Christus. En iemand die in Adam is, heeft dus deel aan al de eigenschappen van Adam. En daarom hoort hij tot dezelfde soort, om zo te zeggen. Zoals iemand die in Christus is, deel heeft aan de eigenschappen van Christus. En met een variant of een bijbeltekst. De natuurlijke mens is in Adam vervloekt met elke aardse vervloeking. En ik probeer uit mijn hoofd Efeze 1 vers 3 negatief te zeggen. Want er staat dat de wedergeboren mens in Christus of gezegend is met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Zoals de natuurlijke mens vervloekt met elke aardse vervloeking in Adam. Dat heb je toch. Maar begrijp je me goed, we praten over twee verschillende categorieën van mensen in dat geval. De categorie in Adam en de categorie in Christus. Dat heb je toch, hè? Het gaat niet over dezelfde, het gaat over twee verschillende. En dat is hier ook zo, de dood door één mens is de oude mens. De opstanding der doden door één mens, dat is de nieuwe mens. Want gelijk ze alle in Adam sterven, wil zeggen dat inderdaad allen die in Adam zijn, dat is de natuurlijke mens in het algemeen. Die mensheid sterft en al die mensen sterven. Alzo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. En dat betekent gewoon dat allen die in Christus zijn levend gemaakt zullen worden, want de opstanding der doden is door één mens. Voor zover iemand in Adam is, zal hij sterven. Voor zover iemand in Christus is, zal hij levend gemaakt worden, in geval dat hij voor die tijd in ieder geval is overleden, laat ik het zo zeggen. Want de verborgenheid houdt onder andere in dat wij niet alle zullen ontslapen, maar niettemin wel degelijk allemaal dat opstandingslichaam zullen ontvangen. Maar dat is het gedeelte vanaf vers 51. En je zou de vraag daarna nu al moeten stellen. Hoe zit het dan met degene die niet sterven? Want dat lichaam bedoel ik. Want hoe zouden die dan weer levend gemaakt moeten worden? Ze zijn immers niet gestorven. Dat zegt de apostels, geen punt. Die worden gewoon ook veranderd. Geen probleem. Maar dat even terzijde. Maar men zou vers 22 niet lezen alsof allen die in Adam zijn sterven en vervolgens door Christus levend gemaakt zullen worden. Want dat staat er niet. Er staat wel, zij zullen in Christus levend gemaakt worden. Maar dan moeten ze wel eerst in Christus zijn. En anders worden ze niet levend gemaakt. alleen diegenen worden opgewekt waarvan eerst gezegd werd dat zij in Christus, vers 18, ontslapen zijn. Want dat is het verband van het vers natuurlijk. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Dat wil zeggen, als ze in Christus waren. Maar als Christus niet is opgewekt en ze zijn in Christus ontslapen, ja, dan worden ze niet opgewekt, want als Christus niet is opgewekt, enzovoorts. Maar als men in Christus ontslapen is en Christus is opgewekt, dan zal men dus in Christus ook opgewekt worden. Voor zover men in Christus is. Allen?
Ja,
allen. En dat staat er ook. Want in Adam zullen alle sterven. Alle? Ja, we zijn waarachtig. Hoewel er op vandaag hoeveel miljoen overlevenden zijn er? 5 miljard of is het inmiddels alweer meer? Hoeveel hebben we tot nog toe overleefd, bedoel ik? Ja, hoe groot is de wereldbevolking? Dat vroeg ik dus. Hè? Een miljardje of 5 heb ik dat mis. Dat weet ik niet, maar goed. Doet er ook niet toe. Maar, dus is er, maar zullen die alle sterven? De antwoord is ja, ze zullen alle sterven. Want ze zijn in Adam en dus zullen ze sterven. En aan de andere kant, degenen die in Christus zijn, zullen wellicht in Christus ontslapen. Ik hou me maar aan de Bijbelse uitdrukking. Maar voor zover dat gebeurt, zal men opgewekt worden. Allen is vervolgens de vraag, ja wist, daar is geen uitzondering op. Dat geldt namelijk voor de hele categorie. Het probleem is dat wij dikwijls geen flauw idee hebben over hoe het evangelie werkelijk in elkaar steekt. Wij denken veel te veel in de zin van, een mens is in Adam en is sterf, maar als je gelovige wordt, zal hij opgewekt worden. En dat is dan het eind van het verhaal. En niet dat dat nog helemaal een verkeerde voorstelling van zaken is, maar het leidt wel tot een boel misverstanden. Een betere Bijbelse voorstelling van de gang van zaken is deze, dat wij van nature deel uitmaken van een mensheid die per definitie verloren is. En die dus sterfelijk is en die dus verdwijnt, zo zonder meer. Er komen wel steeds nieuwe generaties en breidt zich wel uit. Niettemin, het zijn allemaal sterfelijke mensen, er sterft toch. En hoe meer mensen er zijn, hoe meer er zullen sterven. Zo is dat toch? Hoe meer er geboren worden, hoe meer er sterven. Het loopt iets achter bij elkaar, maar vooruit. En daar hebben we dat verschil van 5 miljard aan te danken. Of te wijten, afhankelijk van de omstandigheden. Maar zoiets. Maar de gedachte is dat waar de natuurlijke mens deel heeft aan de vloek van Adam, aan de zonde van Adam en de dood van Adam, daar staat daar tegenover Christus, die geacht wordt laatste Adam te zijn. Niet omdat hij aan het eind van het verhaal staat, maar omdat hij aan het begin van een nieuw verhaal staat. Heb je dat nog? Nee, sommigen denken, het begint bij Adam en het eindigt in Christus en dat is het dan. Nou, dat is dus niet zo. De gedachte is, het begint bij Adam en het loopt op niets uit. Maar daarna is een ander begin bij Christus en dat loopt wel op wat uit. En de vraag is dus, hoe men de overstap eventueel maakt van de ene mensheid naar de andere. Want als je Adam tot vader hebt, zit je verkeerd. Je moet God tot vader hebben, is de gedachte. En als u zegt, maar het gaat niet over God, maar het gaat over Christus, zeg ik, oké, gebruik het een andere term. Als wij het leven hebben ontvangen van Adam, zitten wij fout. Hoe ontvangen wij het leven van Christus? Door de straf der zonde te dragen, door niet meer te zondigen, om goed ons best te doen, terwijl we deel uitmaken van die oude mensheid. Nee, die verdwijnt toch. Door geloof namelijk, want op die voorwaarden, op die grond moet ik eigenlijk zeggen, worden wij wedergeboren en ontvangen wij nieuw leven, zelfs terwijl we eventueel het oude nog hebben. En zo wordt Christus het hoofd van een andere mensheid. En dat is het evangelie. Ik heb in het verleden dikwijls gezocht naar bevestiging van wat ik daar hield voor Bijbelse waarheid. Het bleek ook Bijbelse waarheid te zijn, daar gaat niks vanaf. Maar ik heb er de bevestiging van gezocht altijd in Romeinen, Romeinen 1 tot en met 8. Want ja, je weet toch niet anders of daar wordt het evangelie uiteengezet. Maar daar mis je zoveel, in die hoofdstukken. Maar dat komt gewoon omdat ze niet zo'n grote rol spelen als wij denken. Waar het in de eerste hoofdstukken van Romeinen bijvoorbeeld aan ontbreekt, is uiteenzetting over het lijden van Christus. Het lijden van de Heer Jezus. Dan dragen we de straf om de zonde. Dus dan één of twee, misschien drie keer staat er een uitdrukking die zo uitgelegd kan worden. En dan, ik zeg het zo niet omdat het niet zo uitgelegd moet worden, maar omdat het toch niet zo'n duidelijke uitspraak is. Een uitdrukking als overgeleverd om onze zonden. Als je niet weet, dan begrijp je niet eens dat hij dus gestorven is. Overgeleverd om onze zonden. Het is dat we het elders gelezen hebben, anders zouden we het niet eens weten. Toch? Je mist het gewoon. Maar wat je daar wel vindt in de Romeinenbrief, is dat de gelovige één plant is geworden met Christus. Dat de gelovige deel uitmaakt van Christus en, dat is Romeinen 6, maar eerder nog Romeinen 5. Het verhaal wat ik u net vertel, uitgebreid, namelijk dat de natuurlijke mens deel heeft aan Adam en dus onder de macht van de zonde en van de dood is, daar moet hij van verlost worden. Maar dat is niet de oplossing van het probleem uiteindelijk. Waar het om gaat is gewoon dat er een nieuwe mensheid, een andere mensheid zou zijn, die niet onderworpen is aan de zonde en de dood. Wel nu, daarvan is Christus het hoofd. En de hele gedachte is dat de wereld in onze dagen twee soorten mensen kent, namelijk Adamieten en Christenen. Ja, ik kan moeilijk zeggen eerste Adamieten en laatste Adamieten, maar dat had ook gekund. Ja. Maar Adam aan het hoofd van de oude mensheid en Christus aan het hoofd van de nieuwe mensheid. En het wordt daar uitgebreid besproken, ik wijs er ook dikwijls op, omdat ik vind dat het ondergewaardeerd is, omdat die waarheid te weinig kent. Maar pas als men deel uitmaakt van die nieuwe mensheid, is men behouden. Voor zover wij deel hebben aan het leven van Christus, die uitdrukking kent u. Maar je wordt geacht zich dit bij voor te stellen. Voor zover wij het leven van Christus hebben ontvangen, en dus deel uitmaken van die nieuwe mensheid waarvan Christus de eersteling of hoofd is, zijn wij behouden, hebben wij eeuwig leven. En voor zover wij deel hebben aan het leven van Adam, zal het verdwijnen. En dat is een hoopvolle gedachte natuurlijk, overigens, en in dit verband, maar dat even te zeggen. En verder kan dan meteen gezegd worden, God rekent niet de oude mens, God rekent de nieuwe mens. Vandaar dan ook, wat er ook met die oude mens gebeurt, God heeft er niets mee te maken en wil er ook niks mee te maken hebben. En of je die oude mens nou onder de wet stelt of niet, dat is een kwestie van of je het leuk vindt of niet. En dat heeft te maken met in hoeverre je masochistisch aanleg hebt. Maar nee, ik meen het eigenlijk wel serieus. Daar even wat mee te maken, maar God rekent die oude mens niet. God rekent de nieuwe mens. Waarvan Christus het hoofd is. En met andere termen, maar het is dezelfde waarheid. Als Christus de eersteling is van die nieuwe mensheid. En hij leeft nog. En hij leeft altijd. Is hij dus voor altijd het hoofd van die nieuwe mensheid. En hij wordt niet opgevolgd zoals Adam werd opgevolgd door, noem eens wat. Zet, Enos, Kenan, Mahalal, Jered enzovoort. Het rijtje langs alle 74 tot aan de Heer Jezus. Want daar houdt het verhaal op. De Heer Jezus werd namelijk het hoofd van een nieuwe mens. En daarmee is hij definitief de laatste van de oude officieel. Maar de eerste van een nieuwe schepping. En dus is de Heer Jezus Christus het hoofd van een nieuwe schepping. Dus ook de koning. Zoals Adam de koning was over heel de mensheid. Maar hij werd door de dood verhinderd te blijven. En de volgende stap is dus, die voelt u nou aankomen, want de uitdrukking ging over de hoge priester van het nieuwe verbond. Stond daarmee in verband. De gedachte is namelijk dat Christus niet door de dood verhinderd te blijven. En dus altijd blijft als eersteling, als zoon, als hoofd van die nieuwe schepping. Maar daarmee als koning en daarmee als hoge priester. Dus allemaal hetzelfde dus. En of je nou in Romeinen leest dat Christus het hoofd is van die nieuwe mensheid, Romeinen 5. Of je leest in de Hebreeënbrief dat Christus de hoge priester is van zijn volk. Maakt niks uit, we hebben het over zijn volk. Dat is die nieuwe mensheid. En tot vandaag is dat niet meer dan de gemeente. Of nog niet meer dan de gemeente. Voor degenen die menen dat er voor de gemeente waarvan wij deel uitmaken nog een andere gemeente was en Nieuw Testament is, kan ik dan meteen melden dat als u daarbij hoort, bij deze gemeente die niet de eerste is, dan gaat u niet eens naar de hemel. Hebben die ook nog? Nee, voor degenen die denken dat in de dagen vanaf Handelingen 2, zal ik maar zeggen, tot ergens anders in een hoofdstuk in Handelingen, dat het toen een andere gemeente was. Wel, er was die eerst. Dan gaat die naar de hemel en wij niet. Want dan zijn wij geen eerstelingen. Die heb je toch? Ja, ja, goed. Nou, dan hoef ik dat verder niet toe te lichten. Maar waar het dus over gaat is eenvoudig genoeg. Allen in Adam sterven, allen in Christus zullen levend gemaakt worden. Het enige probleem wat aan het vers kleeft, zoals het hier nu staat, is dat volgens gebruikelijk Nederlands het vers zou betekenen dat dezelfden die in Adam sterven, namelijk allen, dat allen die in Adam sterven ook allen in Christus levend gemaakt zullen worden. Maar dat zit hem slechts in de volgorde van de woorden. En ik vrees dat een uitleg daaromtrent niet eens zin heeft, want ik ben altijd bang dat velen het verschil niet eens merken als je een woord ergens anders in de zin zegt. Dat is mijn ervaring namelijk. Want als ik het zou moeten opschrijven, vertalen, zou ik wel deze woorden gebruiken, maar ik zou ze in andere volgorde zetten. En kom er niet aan van, ja, maar ze staan in het Grieks in deze volgorde. Want punt 1, dat staat nog te bezien. Punt 2, het is maar de vraag of dat in het Grieks enig verschil maakt. Nou goed. Want ik zou zeggen, gelijk allen in Adam sterven, zullen ook allen in Christus levend gemaakt worden. Dat moet trouwens de betekenis zijn op grond van de vergelijking. Wij zijn geneigd een vergelijking ook inderdaad zo nauwkeurig mogelijk te formuleren. Dat wil zeggen, de woorden uit de eerste zin, als zij herhaald worden in de tweede zin, dat we ze daar ook in dezelfde volgorde zetten. Want anders denken we dat er wat anders is. Doe dat dan ook. Dan staat er, want gelijk ze alle in Adam sterven, zullen ze ook allen in Christus levend gemaakt worden. En dat betekent voor zover men in Adam is, allen die in Adam zijn zullen sterven en allen die in Christus zijn zullen levend gemaakt worden. En dat is de enige betekenis die kan, die in overeenstemming is met wat er letterlijk staat, moet ik zeggen, dat punt 1. En die punt 2 in overeenstemming is met de hele context. Want dan zijn dus niet verloren degenen die in Christus ontslapen zijn, want voor zover men in Christus ontslapen is, zal men in Christus levend gemaakt worden. Diezelfde gedachte vinden wij trouwens in 1 Korinthe 14. Want ik blijf van mening dat als schriftplaatsen omstreden zijn, als ze de mogelijkheid geven tot meerdere uitleg die tegenstrijdig is, wat minder vaak het geval is dan dikwijls gedacht wordt, maar als die kans er is, geen probleem, dan moet je het schriftplaats vergelijken met andere schriftplaatsen die over hetzelfde onderwerp spreken. Dat moet je trouwens altijd hoor. Hoe duidelijk een schriftplaats ook blijkt, ook schijnt te zijn, men zou altijd moeten vergelijken. En dat zou men in dit geval doen met bijvoorbeeld 1 Thessalonicenzen 4. 1 Thessalonicenzen 4. Vers 14, waar in vers 13 staat dat wij hoop zouden hebben, ook voor degenen die ontslapen zijn. Hetgeen dus gewoon betekent dat degenen die ontslapen zijn in Christus niet verloren zijn. Precies zoals 1 Korinthe 15 dat zegt. En dan staat er vers 14, want indien wij geloven dat Jezus gestorven is en opgestaan, gelooft u dat? Als je dat niet gelooft, hoef je nou niet verder te lezen. Dus, hè? Maar indien u dat gelooft, dat Jezus, let op de mens, hè? Dat Jezus gestorven is en opgestaan, wel nu, alzo zal ook God degene die ontslapen zijn in Jezus brengen met hem. En hoe onduidelijk de woorden zelf in het vers ook zijn, de strekking van het vers is absoluut duidelijk. Namelijk, daar waar Jezus gestorven is en opgestaan, en waar wij deel hebben aan hem, waar we in Jezus dan wel in Christus zijn, zullen wij dus ook opstaan. En onze broeders en zusters die inmiddels zijn overleden, zullen dus opstaan, is de gedachte. Want dat is wat er werkelijk staat natuurlijk. Want dat is wat met de Heer Jezus zelf gebeurd is. Het gebeurt dus met degene die aan hem deel hebben. Of zullen we meteen maar zeggen, het gebeurt dus met degene die in hem gezegend zijn met elke geestelijke zegening. Ja, in de hemel zelfs, want men gaat de Heer tegemoet in de lucht enzovoorts. Maar dat wilde ik even buiten beschouwing laten. Het is precies dezelfde gedachte. Voor zover men in Jezus ontslapen is, of in hem is, deel aan hem heeft. In Jezus in de zin van, men heeft deel aan deze nieuwe mens. En daarmee deze nieuwe mensheid. De mensheid van de nieuwe schepping dus. Wel, als men daar deel aan heeft, dan zal men opstaan, want de opstanding der doden is door één mens. Want gelijk allen in Adam sterven, zullen allen in Christus levend gemaakt worden. Dat is een eenvoudige uiteenzetting. En dan had ik eigenlijk voor de volledigheid en voor het gewicht van het argument natuurlijk naar Romeinen 5 moeten gaan. Want daar vinden we, ik zeg altijd 7, volgens mijn telling, 7 van die vergelijkingen tussen Adam en Christus. Vergelijkingen van precies dezelfde strekking. Namelijk overeenkomsten tussen Adam en Christus en degene die in Adam of in Christus zijn. Maar ook verschillen tussen Adam en de zijnen en Christus en de zijnen. 7 stuks. En dit is er nog één. Voor zover het geen dublure is dan van wat in Romeinen 7 al genoemd wordt. Maakt al zo liefst maar apart. Niet vanwege het verschil, maar vanwege de opsomming uiteraard. En je zou deze dus in precies dezelfde rij moeten lezen. Waar nog bij komt dat vers 21 ons ogenblikkelijk verwijst naar Romeinen 5 vers 12. En de verwijzing staat er niet voor niks onder. De dood door een mens, alzo ook de opstanding der doden door een mens. En in de volgende verse in Romeinen, dus vanaf vers 12 zal ik maar zeggen, wordt inderdaad die zevenvoudige vergelijking gemaakt. En hier wordt er maar één gemaakt. Maar wat ik nou zeg, is dat dit vers dus met geen mogelijkheid kan betekenen dat allen die in Adam sterven in Christus levend gemaakt zullen worden. Want dat is niet zo. Wat wel zo is, is dat één voor allen gestorven is, dan zijn allen gestorven. Zodat door de dood van de Heer Jezus de mens wat vroeg doodverklaard is geworden. En wat vroeg is uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Uit Gods register wel te verstaan. Maar de prediking van het evangelie is een prediking aan deze doden. Dat zij door geloof leven zullen ontvangen. Logischerwijze. In geestelijke zin reeds nu. En in lichamelijke zin vanzelfsprekend dan. Want het komt eruit voort in de toekomst. Maar de prediking van het evangelie is er, omdat dit namelijk niet voor allen is. Niet allen zullen levend gemaakt worden. Allen die in Christus zijn, zullen levend gemaakt worden. Maar degene die in Christus zijn, zijn degene die in het leven hier en nog in dit lichaam tot geloof kwamen in de Heer Jezus Christus. Nou goed, en dan niet meteen zeggen, maar wat nou met degene die het nooit gehoord hebben, want dat heeft er nou even niks mee te maken. Het gaat maar om het eenvoudige beginsel. Zodat het niet aangaat om het concreet te zeggen, om het vers uit zijn verband te rukken en dan vast te stellen, het komt wel goed, want allen die in Adam sterven, zullen in Christus toch levend gemaakt worden. Dat is niet zo. Het is een andere categorie namelijk. En de overstap van de ene categorie naar de andere wordt hier niet vermeld. Hier wordt zoals altijd een vergelijking gemaakt tussen Adam, de natuurlijke mens en mensheid, en Christus, de nieuwe mens en mensheid. Want dat namelijk is de basis voor onze zaligheid. We zijn behouden doordat we deel hebben aan Christus en we zijn verloren doordat we deel hebben aan Adam. Moeilijker is het niet. En door geloof en wedergeboorte, eigenlijk moet ik gewoon zeggen door wedergeboorte, gaan wij over van de ene categorie naar de andere. En daarom heet de gelovigen christenen. Maar dat is wat de term echt betekent. Wat is een christen? Er is maar één antwoord. Iemand die in Christus is. Wat is een Adamiet? Waarom wordt een mens genoemd naar Adam? Wel, omdat hij Adamitisch leven, leven van Adam in zich heeft. En een christen is iemand die genoemd wordt met de naam van Christus, omdat hij het leven van Christus in zich heeft. En dat is het dan. Want dat is de Bijbelse basis voor de zaligheid als zodanig. Nou goed, daar moeten we het bij laten, want het is inmiddels weer de hoogste tijd.